En wij vervolgen onze studie in Richteren 14 zijn we aangeland of gebleven. En daar vervolgt de geschiedenis van Simson zoals we die geëindigd zijn. Hè. De geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estaol. En dan lees je dat Simson ging af naar Timnat. En gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts, zo gaf het zijn vader en moeder te kennen. Ik ga nu niet meteen ook het volgende hoofdstuk helemaal lezen. Ik loop er gewoon vers voor vers doorheen. Timnat of Timna betekent deel of een bezitting, maar betekent een deel of een aandeel, maar ook een deel is weer een deel van op zijn minst twee natuurlijk. Het is dus een deel, dus er is meer. Hij ging ook twee keer naar Timna, dat zei ik aan het begin al even. Hier zie je dat Simson afdaalt, hè? Zo staat het recht. Hij daalt af naar Timna. Hè? Simson daalt af tot zijn deel. Dat Timna, dat vinden we wel vaker in de schrift. En ik wil jullie even meenemen naar ik meen de eerste keer dat we dat tegenkomen. Dat is een zeer merkwaardige geschiedenis in Genesis 38. En ik heb ooit op een studiedag, niet op deze plek exact, maar wel elders in Urk, het wel eens over dit hoofdstuk gehad. Tamelijk uitgebreid, wat heet. Maar in deze geschiedenis van Genesis 38, is een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Hier wordt de geschiedenis van Jozef in twee helften verdeeld. Doordat dit hoofdstuk ertussen gevoegd is. Dus ook weer twee delen. We vinden hier dat in dit hoofdstuk Juda kinderen krijgt. En hij zoekt voor zijn oudste zoon. Hij krijgt een aantal zonen. Voor zijn oudste zoon zoekt hij een vrouw. Dat lees je in vers 6. Juda nu nam een vrouw voor Er. Zijn eerstgeborene. En haar naam was Tamar. Vervolgens de eerstgeborene zaten dan was kwaad in des Heren ogen en daarom doodde de Heer hem. Dan treedt dus het zwagerhuwelijk in werking en geeft Juda zijn volgende zoon in de reeks aan Tamar. De bedoeling in de schrift is dat er nageslacht verwekt wordt bij de vrouw. En deze geschiedenis, in deze situatie, de man daar niet aan kan voldoen, dan treedt het zwagerhuwelijk in werking en dan krijgt de vrouw de broer van de man. In onze ogen wellicht klinkt het allemaal wat niet echt westers, maar zo staat het nu eenmaal beschreven. Nou, dat is dus Onan. Nou, die is spreekwoordelijk bekend, want die verdierf zijn zaad tegen de aarde. Hij is overigens om iets anders spreekwoordelijk bekend, dus dat is een misverstand.
Voor het zingen, kerk uit.
Nou, dit is voor het zingen de kerk uit wat je hier leest. Maar onan, het werkwoord onaneren, dat is een ander woord voor zelfbevrediging. Dus dat is toch wat anders. Dus ik denk dat de kerk wat dingen door elkaar heeft gehaald, maar dat gebeurt ook vaker, laten we zeggen.
Ja,
dat doe ik niet. Straks komen we nog bij de bloemetjes en de bijtjes, dus blijf lekker zitten, Lup. Dus die Onan die verdierf zijn zaad tegen de grond. En dat, ook dat was kwaad in de ogen van de Heer. En toen werd hij ook gedood. Hij heeft Juda nog een zoon. Dat was Sela. Maar die Tamar die zag dat ze Sela niet kreeg toen Sela groot was geworden. Want Juda had zoiets van, ja, dan ben ik die natuurlijk ook kwijt. Als het zo doorgaat. Ik pak even de draad op in vers 12. Want daar wordt Timna genoemd. Toen zeide Juda tot Tamar, zijn schoondochter, blijf weduwe in... Oh nee, sorry, dat is vers 11. Vers 12 zou ik lezen. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe. Hij en Hira zijn vriend de Adullamiet. Dus Juda gaat naar Timna. En men gaf Tamar te kennen, zeggende, zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af. En zij bedekte zich met een sluier. En bewond zich, verhulde zich. En zette zich aan de ingang van twee fonteinen. Bij Timna waren dus twee fonteinen. Nou, vervolgens lees je dus dat Tamar, die heeft zich dus verkleed als hoer. Juda komt langs, heeft gemeenschap met haar. Tamar wordt zwanger van haar, ja, van haar schoonvader uiteindelijk. En dan lees je in vers 28, want dat, wat ik zojuist zei, is de samenvatting van die volgende versen. Daar vindt dus de bevalling plaats. En het geschiedde als zij baarden, dat één de hand uitgaf en de vroedvrouw nam dezelfde en ze bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Dus de eerste steekt zijn hand uit en omdat de eerstgeborene aangeduid moest worden, ging daar een rood draadje omheen, die we vaker in de schrift vinden, die rode draad. Maar laat ik hier de draad niet kwijtraken en gewoon verder gaan. Het geschiedde als hij zijn hand weer intoog. Dat moet toch een wonderlijk schouwspel geweest zijn, denk ik altijd. Het geschiedde als hij zijn hand weer intoog, dus hij trok zijn hand weer in. Ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. Ik lees even verder. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Zera. Nou, heel kort. Ik zei al, ik heb dat wel eens wat uitgebreider gedaan. Zera wordt geboren. Zera betekent opgaand licht. Maar Zera was eigenlijk de eerste. Trekt zijn hand weer in. En zijn geboorte wordt onderbroken door de komst, de geboorte van Peres. En Peres betekent breuk. Staat er ook gewoon. Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. Nou, Zera betekent opgaand licht. Het is een uitbeelding van de... Nou ja, het opgaande licht is natuurlijk Christus. De zon der gerechtigheid. Of de Simpson. Maar de komst van het opgaande licht wordt onderbroken door de komst van Peres, de breuk. Dus die komst wordt verdeeld in twee helften. Nou, en daar vinden we dus de eerste keer in de schrift, in de geschiedenis, een aantal keren Timna genoemd. Wat we dus ook weer bij Simpson vinden. En straks zullen we bij Simpson lezen dat daar een leeuw uiteen wordt gescheurd. En dat in die breuk van die leeuw, hè, om het zo te zeggen, dat zich daar ook weer iets bevindt. Nou, maar daar komen we straks op. Richter 14 ben ik dan weer. Simpson ging naar Timna. Hij had een vrouw gezien van de Filistijnen. Zo ging hij opwaarts. Dus wanneer hij teruggaat, gaat hij weer opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen. En zeiden, ik heb een vrouw gezien te Timna, van de dochter der Filistijnen. Nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mitschades zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren uw broeders en onder al mijn volk dat gij heen gaat, om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader: neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. Ik zei al, ik heb er natuurlijk ook wat commentaar op nagelezen. En om dit soort dingen krijgt Simson natuurlijk verschrikkelijk van langs, omdat hij, ja, moralistisch gezien, hij luisterde niet naar zijn ouders. Bezocht een hoer later in het verhaal. Hij ging in ieder geval altijd met verkeerde vrouwen om. ook nog eens een heidense vrouw, om het zo te zeggen. Nou, ook hier. Ook hier is de vrouw een. We hadden het al eerder over. De vrouw in de schrift is een uitbeelding van het volk Israël. Hè? Per definitie, ja, dat dan overdrijf ik wellicht. Maar per definitie in de schrift is de vrouw onvruchtbaar, zou je kunnen zeggen. Er zijn heel wat onvruchtbare vrouwen in de schrift. Hè, bijvoorbeeld de vrouw van Manoach. Maar. Ja, van Maria, het vers dat ik uit Lucas 1 aanhaalde, daar lees je niet van dat ze onvruchtbaar was. Maar in de situatie waarin zij was, was zij dat wel. Ze had immers geen man bekend, zegt ze. Nou, zo kunnen we, als we in Genesis beginnen, kunnen we een heel rijtje vrouwen opnoemen die onvruchtbaar zijn. Dat is een uitbeelding van het volk Israël. Onvruchtbaar, maar ze zal uiteindelijk toch voortbrengen. Deze vrouw is ook een beeld van Israël. En daar gaat straks een in dit hoofdstuk, ik denk niet dat ik er nog aan toe kom, maar vindt er een huwelijk plaats. In ieder geval zou er een huwelijk gearrangeerd worden, maar uiteindelijk vindt het werkelijke huwelijk, het huwelijksverbond, om het zo te zeggen, vindt niet plaats, want de vrouw wordt ook aan een ander gegeven. Het was een vrouw uit de Filistijnen. En die Filistijnen die worden hier genoemd door de vader van Simson. Die onbesnedenen. Nou, zou je zeggen, dat is natuurlijk in contrast met het volk Israël, het Joodse volk. Dat juist wel een volk van besneden is. Maar de schrift zegt daar toch iets anders over. Bijvoorbeeld, het is een voorbeeld, want er zijn vele voorbeelden te noemen. De reden van Stefanus in Handelingen 7, waarin hij spreekt tot het Sanhedrin, tot schriftgeleerden, fariseeërs. En dan zegt hij: hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Kijk, die besnijdenis in het vlees, om het zo even te zeggen, de letterlijke besnijdenis is natuurlijk ook een uitbeelding van geestelijke dingen. Het wegnemen van de voorhuid is het wegnemen van de bedekking. En daarom wordt het volk van Israël, omdat zij ongelovig zijn en leven onder de wet, worden aangesproken als onbesnedenen van hart. Ze hadden een bedekking op hun hart, ze hadden een bedekking op hun oren, want ze geloofden niet. Nou, en daarom is het Filistijnse volk, die onbesnedenen, die zijn een uitbeelding van Israël. Onbesneden van hart. Overigens betekent Filistijn, of Filistijnen betekent zwerver of zwervers. Nou, als er één volk is wat zwerft en verstrooid is over deze aarde, dan is dat wel het Joodse volk. En de vader van Simson zegt: is er geen vrouw onder de dochter uw broeders en onder al mijn volk dat geen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zegt: ik wil die, want zij is bevallig in mijn ogen. Nou, daar kunnen de meeste mannen zich wel iets bij voorstellen, denk ik. En zo werkt het een beetje natuurlijk. Maar als je het typologisch ook ziet, waarom koos God nou Israël? Dat het zo'n goed volk was, of omdat het gewoon omdat het zijn oogappel is. Omdat zij bevallig was in zijn ogen. Zijn oog was op Gods oog was op haar gevallen. En zoals bijvoorbeeld Davids oog viel op Batseba. Ja, die zit bij mij ergens hier bovenin, omdat ik dat verhaal gisteren nog met mijn kinderen doorgenomen heb. Hè? David stond op zijn balkon en hij zag een vrouw, en dat was Batsheba, en zij was bevallig in zijn ogen. Nou, dat lezen we hier ook van Simson. Hij wilde die vrouw, want die was bevallig in zijn ogen. Kijk, ik ga voorbij aan al die moralistische dingen, want je kan er natuurlijk wat van vinden dat hij de verkeerde vrouw uitkoos en zo. Ja, dat kan je van God ook zeggen. Die heeft dat hij de verkeerde vrouw uitgekozen zou hebben. Hij heeft een volk uitgekozen dat onbesneden is van hart en oren. Als je de geschiedenis van Israël leest, is het een en al ongeloof wat je ziet en wat je leest. Murmureren, tegenspreken, ongeloof. En toch, hij koos dat volk uit. En dat lees je ook in het volgende vers, dat het van God is. Het is vanuit Gods hand. Zijn vader en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. Dat hij gelegenheid, zou dat niet met een hoofdletter geschreven moeten zijn? Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Wie zocht gelegenheid van de Filistijnen? Nou, kon een kleine letter een hoofdletter zijn volgens mij. Want de Filistijnen heersten te die tijd over Israël. De Heer zoekt dus een gelegenheid tegen die Filistijnen. De Heer, nou ja, laten we het zo zeggen, de Heer doet het kwade medewerken ten goede. Zoals de Heer ook de wet gaf, waarom is de wet gegeven? Om de zonde te doen afnemen? Nee, om de zonde te doen toenemen, zodat de genade veel meer overvloedig zou zijn. Vers 5, alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen af naar Timnat. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, zie daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vader over hem, dat hij hem van één scheurde gelijk met een bokje van één scheurt. En er was niets in zijn hand, maar gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. Deze gebeurtenis, dat verscheuren van die leeuw, is later de aanleiding voor het raadsel dat Simson geeft op de bruiloft. Dat raadsel waarvan de vrouw nog de gasten iets wisten. Hè? Israël kent het raadsel van Simson niet. Israël kent het raadsel van de Heer Jezus niet. Nou, dit is dus de aanleiding van het raadsel. En je leest dan dat Simson, hij kwam bij de wijngaarden van Timnat. Dat lijkt me een gevaarlijke plek voor een Nazireër. Hij mocht niet van de vrucht van de wijnstok drinken, niet eten, zelfs van de bast tot aan de kernen toe. Maar hij kwam daar in de buurt en daar kwam een jonge, brullende leeuw hem tegemoet. De betekenis van zo'n jonge brullende leeuw, zelfs daar zie ik nogal een dubbele betekenis in. Maar dat heb ik al gezegd, er is een heel veel bij Simson waar dingen of twee keer plaatsvinden of dubbel zijn of een dubbele betekenis hebben. Dat heeft het haar trouwens ook, dat heb ik nog niet eens gezegd, maar nou, daar had het in de pauze nog even over. Het haar heeft ook zo'n dubbele betekenis, maar die brullende leeuw heeft dat ook. Want wij kennen allemaal de schriftplaats dat Satan rondgaat als een brullende leeuw. Zoekende wie hij zou verslinden. Dus die,
als draak. Als draak gaat hij rond als een brullende leeuw.
Goed. Jullie hebben hier Psalm 22 besproken. André heeft die tweetal studies over gegeven. En in Psalm 22 komt dat ook voor. Hè? Ze hebben hun mond tegen mij opengespet als een verscheurende en brullende leeuw. Dus die brullende leeuw, dat is een beeld van Satan. En die wordt hier verslagen door Simson. Hè? Zoals Satan verslagen wordt door degene waar Simson een beeld van is. De leeuw is de koning over de dieren der aarde. Volgens mij noemen ze dat zo. Hè? Maar die leeuw heeft een dubbele betekenis. Ik kom er zo op terug. Dat vinden we bijvoorbeeld ook van de slang. De slang in de hof, dat was de slang, de Satan, de tegenstander. Maar we kennen ook de verhoogde slang in Numeri. En daarvan die haalt de Heer Jezus nog aan in Johannes 3 in zijn gesprek met Nicodemus. En dat is echt een beeld van de verhoogde Christus. Dus we kennen Satan natuurlijk als de naaper. Maar in ieder geval ook degene die nu de macht gegeven is. Hij is de God van deze aion. Maar straks zal de werkelijke heerser opstaan. Hij is al opgestaan. Maar dan zal hij zich openbaren en inderdaad zijn koninkrijk vestigen. Maar die leeuw is dus ook een beeld, natuurlijk, van de Heer Jezus Christus. Openbaring 7 is... Is dat Openbaring 7? Nou, het is of Openbaring... Ik dacht, in mijn hoofd zit Openbaring 5, maar ik heb Openbaring 7 ingezet, dus dat zal wel. Een van de oudsten zegt tot mij, huil niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, overwint om de boekrol te openen en haar 7 zegels los te maken. En hier gaat het over de Messias. En ik zag en ziet in het midden van de tronen van de 4 dieren en in het midden van de oudste een lam of een lammetje staande als geslacht. Eerst wordt er gezegd, zie de leeuw uit de stam van Juda. En als zij het, als Johannes, hè, die schrijft dit, als Johannes het dan daadwerkelijk ziet, dan ziet hij niet de leeuw, maar dan ziet hij een lam staande als geslacht. Nou, die lam en die inmiddels die geslacht was, hè, nou ja, daar hadden we het ook al voor de pauze over. Dat geslachte lam, dat inmiddels weer staat, is opgestaan. Dat is de leeuw uit de stam van Juda. Dat is de Messias, dat is de Heer Jezus Christus. En hier staat in Richteren 14, ga ik dan weer even terug. Daar staat dat het een jonge leeuw is, hè, dus een nieuwe generatie. Een jonge leeuw, die kwam hem brullend tegemoet. Hè, het spreken van de leeuw, ja, is natuurlijk het spreken van Christus, het spreken van de Messias, de brullende leeuw. Toen werd de Geest des Heeren vaardig over hem, gelijk dat hij hem van één scheurde. Dus die leeuw is niet meer één, maar hij is van één, dus twee. Dat men hem van één scheurde. En dan staat er gelijk men een bokje van één scheurt. Gelijk men een bokje van één scheurt. Alsof het de dagelijkse praktijk is van, hij verscheurde een leeuw. Oh, en dat deed hij zoals je een bokje van één scheurt. Oké. Okay. Als er nou gestaan had zoals je de krant door midden scheurt, dan zeg ik van, maar zoals men een bokje van één scheurt. Oké. Okay. Maar er staat, de Geest des Heeren werd vaardig over hem, dat hij die leeuw van één scheurde. En dat is gelijk, want er staat gelijk men een bokje van één scheurt. Ja, en dat men bokjes van één scheurt, ja, dat vinden we natuurlijk talloze keren in de schrift, in de offerdienst. Maar bokjes, die werden ook, bepaalde delen werden daarvan geofferd, bepaalde delen niet. Dus die bokjes werden ook gedeeld, van één gescheurd. En het staat er natuurlijk zo, opdat wij de connectie zouden maken tussen tussen de uiteengescheurde leeuw en al die bokjes, die lammetjes in de schrift, die offers die wij daar vinden. Want het spreekt allemaal van dezelfde. Het spreekt allemaal van de Heer Jezus Christus. En ook die brullende leeuw spreekt hier van hem. Die leeuw uit de stam van Juda. En er was niets in zijn hand. Maar hij gaf het zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. Het bleef verborgen. Het verscheuren van de leeuw bleef verborgen voor zijn ouders. Zoals het verscheuren van de leeuw en alles wat daarmee te maken heeft, verborgen blijft voor het volk Israël. Want er gebeurt iets bijzonders met die leeuw. Een aantal versen, een tweetal versen later. Want we lezen in vers 7, hij kwam af en sprak tot de vrouw en zij beviel in Simsons ogen. Hè, dit, ook dit wijst er natuurlijk weer op hem die zijn, die zijn volk, die zijn vrouw lief heeft. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien en ziet een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. In de verscheurde leeuw, zonder dat Simpsons ouders het wisten, het was verborgen, maar Simpson vond in de verscheurde leeuw bijen en honing. Het is een uitbeelding van wat wij vinden tussen de twee helften van de leeuw. Die verscheurde leeuw, de Christus, de Heer Jezus Christus. Hij kwam, maar zijn komst werd verbroken, verscheurd, peres, en werd gedeeld. En daartussen vinden we bijen en honing. Tussen de twee helften, de eerste en de tweede komst, vinden we honing. Is iets verkeerd gegaan. Dit vers is Spreuken. Spreuken spreekt veel over de honing. Dit vers zegt veel honing. Hebreeuws dabash. Hou die even vast, daar kom ik straks op terug. Veel honing eten is niet goed. Maar een onderzoek naar hun heerlijkheid brengt heerlijkheid. Dus het onderzoeken van de heerlijkheid van honing brengt heerlijkheid. Dus dat betekent dat we zouden onderzoeken wat die heerlijkheid van honing is. Wat betekent dat honing? Waar wijst dat ons op? Waar wijst die honing ons op die we vinden in die verscheurde leeuw? Waar spreekt dat van? Wat zegt dat ons? Een onderzoek brengt heerlijkheid. Dus laten we dat dan maar doen, zou ik zeggen. Dus dan moeten we het hebben over de bijtjes. Over bijen. Bijen maken nesten. Ze maken, we hadden het in de pauze al even over de bijen, het gedrag van de bijen, het maken van honing. Hoe zo'n bijenvolk zich gedraagt, maar vooral waar het een uitbeelding van is, daar valt echt heel veel over te zeggen. Ik heb geprobeerd redelijk wat te lezen over het gedrag van bijen. Daar wordt veel over geschreven, ook op internet. Maar je vindt boeken over de bijen en dan gaat het voornamelijk over de teelt. Of hoe noem je dat? Is het teelt, hè? Bijenkweek? Nee, teelt. Dan vind je voornamelijk over de teelt van bijen, hè? Van bijenhouders. Maar dat zijn boeken van soms al 200 bladzijden. Dus daar valt echt verschrikkelijk veel over te zeggen. En dan denk ik eigenlijk dat men nog niet eens alles weet, want zo is het vaak dan ook wel weer. Maar die bijen die maken nesten, dat weten we allemaal wel. En die maken allemaal van die mooie vakjes, dat noemen we honingraten. En die honingraten dat zijn allemaal zes kantjes, allemaal zes kanten. En de zes in de schrift is een uitbeelding van de mens, hè, zoals Adam op de zesde dag geschapen werd. Maar Adam is natuurlijk een type van Christus, dus de zes spreekt ook van de zoon van Adam. De zoon des mensen, hè? De Heer Jezus Christus. En wij kennen natuurlijk ook de zes met betrekking tot Israël in die Davidster. Als ik hier lijntjes in zou tekenen in die honingraten, dan zou ik daar perfect een Davidster in kunnen tekenen met die zes punten in die zeskantige raten. Daar spreekt het dus van Israël. Onder andere zeg ik erbij. Maar ook van de zoon des mensen, van de Heer Jezus Christus. Een mannetjesbij. Ik noem een aantal dingen en ik ben absoluut niet compleet. Ik pretendeer dat ook absoluut niet te zijn. Maar ik geef gewoon een paar aanzetten over de bij, over de betekenis van de bij, over de betekenis van een bijenvolk, over de honing. En ik wil laten zien waar dat op wijst. En ik hoop dat u de smaak een beetje te pakken krijgt en daar meer van wil proeven. Hè, van die honing. Want het is echt een schitterend beeld van het werk van God. Een mannetjesbij is een dar. En in het Hebreeuws is dat dabar. Overigens, die bij, die haalt nectar uit een bloem. Dus elke bloem bevat eigenlijk honing, of het voorstadium van honing. En honing, laat ik dan vast daarop vooruit lopen, honing is een beeld in ieder geval van het woord van God. Elke bloem, zou je dus al kunnen zeggen, is een beeld van Christus. Hij die honing voortbrengt. Nou, het is nu voorjaar, we zien overal bloemen om ons heen. Ik was gisteren aan het fietsen en langs de slootkanten zie je dan hele zeeën van, wij noemen dat onkruid, om de een of andere reden. Maar het is schitterend, hele gele bloemenzee. Dat is allemaal beeld van Christus, ook nog eens goudgeel, hè? Dus beeld van onvergankelijkheid, van zijn koningschap. Nou, dan ga je toch anders naar dat onkruid kijken. Maar die bij haalt zijn honing uit, die nectar uit die bloem en die verwerkt hij tot honing. Maar de mannetjesbij is een dar en bij is in het Hebreeuws dabar. Dit screenprintje heb ik gewoon uit de interlineair van Richteren 14 vers 8. Een zwerm van bijen. En hier is het meervoud, dus wordt het daburim of deburim, hoe je het uitspreekt weet ik niet. Maar de bij is dus dabar. Maar het woord voor woord in het Hebreeuws is ook dabar. Het woord voor woord, dus het woord van God, is dabar. Dabar Elohim of zo, denk ik. Dabar, het woord. Dus die bij is een uitbeelding van het woord van God. Maar wie is het woord God? In het begin was het woord. En dat woord is vlees geworden. Dat is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. En we kennen ook nog een vrouwtje. Vrouwtjes bij. Tenminste een vrouwelijke richter. Die heette Deborah. Dat is de vrouwelijke vorm van de bij. Dus als je nog eens iemand tegenkomt die Deborah heet. Dan heet ze eigenlijk bijtje. Ja. Ja. Een mannetjesbij, die wordt geboren uit onbevruchte eitjes. Daar is zelfs een wetenschappelijke term voor, dat heet pathogenesis. Partheno is maagdelijk, dacht ik. En genesis is, dat kennen we, dat is wording. Of geboorte. Dus mannetjesbijen die komen eigenlijk tot stand via een maagdelijke geboorte. En maagdelijke vrouwtjesbijen krijgen alleen maar, krijgen uitsluitend mannetjesbijen. Het is dus een schitterende uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die ook geboren werd uit de maagd. De man die geboren werd uit de maagd. Zoals Simson geboren werd uit die onvruchtbare vrouw. Ja, en noem al die voorbeelden maar op uit de schrift. Die dar is dus gewoon, is een uitbeelding van Christus. Het woord is vlees geworden. Bijen, ja, die leven ook nog eens. Hoe noemt men dat? Een bijen... Een bijenvolk. He, zoals... Ik geloof dus dat er zijn meerdere toepassingen, meerdere lijnen. Had het ook al even over in de pauze. Maar ik geloof dat in ieder geval dat zo'n bijenvolk een uitbeelding is van het volk Israël. Zoals Christus in het huis kwam, in het volk, bij het volk. Nou, zo... Net als Adam op de zesde dag in het huis kwam, de schepping. Zo kwam de Heer Jezus Christus in het huis Israëls. Naast die darren zijn er twee typen vrouwelijke bijen. Er is een koningin en er zijn werksters. Die koningin is vruchtbaar, dat is de enige die vruchtbaar is. Voor de rest is het hele volk onvruchtbaar. Net als het volk Israël, onbesneden van hart, onvruchtbaar. Die werksters zijn dus onvruchtbaar, ze zijn vrouwelijk, maar niet in staat om voort te brengen. Nou, dat is een schitterend type van het volk Israël, ongelovig, onder de wet. Dat zeg ik ook nog eens, want die werksters zijn werksters, hè, de werkende wet, het zijn werksters. Die leven over het algemeen ook vrij kort, die bijen, want ze werken zich helemaal kapot. Ze werken zich eigenlijk dood. Eigenlijk werken die bijen veel harder dan ze zouden kunnen. Het is een uitbeelding van Israël onder de wet. Hard werken, maar niet vruchtbaar, niet voortbrengen. Maar die koningin, dat is dus de enige die wel vruchtbaar is. Dat komt omdat ze ander voedsel krijgt. Ik ga niet, het is nogal een uitgebreid verhaal, maar die koningin die ontvangt ander voedsel, koninginnenmelk noemen ze dat. Er zijn ook nog andere namen voor, meen ik. Maar doordat zij goed voedsel krijgt, is zij wel vruchtbaar. Nou, over die koningin, daar valt nog veel meer te zeggen. De imker die geeft zo'n koningin een stikkertje of een stempeltje, zodat die haar altijd kan herkennen. Want zonder die koningin is het bijenvolk ten dode opgeschreven. Maar aan het einde van de zomer, ongeveer eind september, dan vindt er een bruidsvlucht plaats. Die koningin vliegt dan uit en die wordt dan bevrucht door één of meerdere darren. Dan ontvangt zij zaad, die koningin. Dat zaad, dat bewaart ze in een apart zakje. Het is niet zo dat zij meteen bevrucht wordt. Nee, zij heeft dat zaad en kan zelf bepalen wat zij daarmee doet. En als het betrekt op Israël, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Het woord van God wordt ook uitgebeeld in zaad. Het wordt ook zaad genoemd. Het zaad der wedergeboorte. Het woord van God is dat wat leven tot stand brengt. Dat woord van God is aan Israël toevertrouwd. Ze bewaart dat zaad dus zelf in een zakje. En zij kan dus uiteindelijk zelf bepalen of zij eitjes wel bevrucht of niet bevrucht. Als ik het anders zeg, want als zij eitjes niet bevrucht, dan worden er alleen maar mannetjes geboren. Als ik het anders zeg, als de koningin onwillig is, dan worden er alleen maar mannetjes geboren, worden eitjes niet bevrucht. Is natuurlijk in de eerste plaats een beeld van de onwil van het volk Israël. Die de Heer Jezus Christus voortbracht, de man. Maar ook wij die één zijn met hem. Door de onwil van Israël wordt er een ander volk geboren. Wordt er een mannelijk volk geboren. Worden er darren geboren als uitbeelding van de gemeente. Als uitbeelding van de Ecclesia. Als de koningin onwillig is. Als aan hen die de woorden God zijn toebetrouwd. Als zij onwillig zijn, dan, dan komt daar de geboorte van de man of de mannetjes tot stand. Nou, schitterende uitbeelding van de onwil van Israël, die, waardoor de Ecclesia tot stand komt, waardoor de gemeente tot stand komt. Je zou er zo de Romeinenbrief naast kunnen leggen, Romeinen 9, 10, 11. Als de koningin dat zaad wel gebruikt, worden er vrouwtjes geboren. En ik zei al, de vrouw is een beeld van Israël. In de toekomst, als de koningin wel gewillig blijkt te zijn, wel dat zaad gebruikt, wel gehoor heeft aan het woord van God, als Israël wel gehoor heeft aan het woord van God, ja, dan zal de vrouw geboren worden. Dan zal Israël wedergeboren worden. Nou, daar is dat een schitterende uitbeelding van. Na die bruidsvlucht, dan, als die darren hun werk gedaan hebben, die darren hebben de koningin bevrucht, dan willen die darren terug naar de korf of de kast of bij een nest, het huis. Daar worden ze niet meer toegelaten. Die mannetjes worden niet meer toegelaten na die bruidsvlucht, als ze hun werk gedaan hebben, als ze het zaad geleverd hebben aan die koningin. Dan zijn ze niet meer welkom in het huis, in het nest. Maar dan worden ze zelfs doodgestoken buiten de lege plaats, laat ik het zo maar zeggen. De man was niet wel, zoals Christus niet welkom was in het huis, zo zijn hier die mannetjes ook niet meer welkom in het huis nadat het zaad is gegeven. En ze worden doodgestoken. En voor zover ze wel de korf of het nest weer in kunnen komen, worden ze eruit gejaagd. Ze worden buiten de lege plaats, buiten het nest gebracht en daar gedood. Zoals de dabar, buiten de lege plaats geslacht werd. Maar hij had daar in de hoogte het leven al tot stand gebracht. Of zou dat tot stand brengen? Er valt heel veel over te zeggen. Maar zonder die koningin, als die niet verzorgd wordt, gaat ze dood. Er zijn dus continu allerlei bijen bezig om haar te verzorgen. En zoals ook dat Joodse volk al lang niet meer zou bestaan als dat niet verzorgd was geweest. Zoals God voor zijn volk zorgt, zo wordt die koningin ook verzorgd. Ook een mooie, in het begin van de zomer, in het voorjaar, mei, juni, dan zie je dat die bijenvolken zich vaak gaan splitsen. Ik heb ooit van mijn oma, ik was vroeger echt een natuurliefhebber, dat is weer echt aan het terugkomen sinds ik ook de typologie in de dingen zie. Maar ik heb vroeger van mijn oma ooit een boek gehad over de natuur in Nederland. En daar staan schitterende foto's, ik had eigenlijk mee moeten nemen, er staan schitterende foto's in van bijen. Maar ook hoe zo'n bijenvolk zich splitst. Je ziet dan dat een deel van het bijenvolk weggaat uit het nest. En dat gaat dan, dat noemen ze een tros, gaat ergens aan een tak hangen of aan een boom. En dan gaan ze op zoek naar een nieuw nest of ze bouwen een nieuw nest. Zoals Israël ook gesplitst werd in twee volkeren. Zo splitst een bijenvolk zich ook op. Het is nog een groot deel en een klein deel ook. Het is meestal niet twee keer de helft. Het gaat niet door midden dat volk. Nee, het is een groot deel en een klein deel. Nou, zo is het volk Israël natuurlijk ook opgesplitst in Israël en Juda. Of in 10 en 2 stammen. Wij kennen overigens dat woord darren in ons taalgebruik ook nogal. Als iemand zomaar wat zit te darren, dat betekent dat iemand niks uitvoert. Dat zei ze tegen mij als op school. Wat zit je daar nou te darren? Maar ik zei al, die dar, dat is een uitbeelding van Christus, maar ook van ons. Wij die zijn lichaam zijn, die één met hem zijn. Ja, wat is ons nut hier in de wereld? Er zijn een hoop christenen die vinden dat we ons hier nuttig moeten maken. Maar weet je, de wereld wordt van ons niet beter. En Wij werken ook niet. Wij leven uit genade. Wij darren maar wat rond. Het lijkt maar of wij hier wat ronddarren. Hè, voor de wereld. Maar wij zijn in de dabar zijn we. Dus wij leven uit genade. En wat is dan ons nut van... Wat is ons nut van... Wat is ons nut? Of wat is het nut van de dar? Ja, helemaal niets. Hoog dat je er... Dat je er eens wat over kan zeggen. Dat je kan zeggen waar het een beeld van is. Hè? Nou, dat is ook ons nut. Dat we in deze wereld... Dat we... Wij spreken de woorden Gods. En wij spreken van Hem. En zo doet hij daar dat ook. Nou, er was een bijenzwerm, hè, in het lichaam van die leeuw. Nou, dat was dan de bij. Daar was ook honing in. En Simson nam die honing en hij at het op. En hij gaf het aan zijn vader en zijn moeder. En hij gaf het hun niet te kennen. Want honing spreekt, ik zei al, het spreekt van het woord van God. Maar het spreekt ook juist van de verborgenheden van het woord van God. Van dat wat zich afspeelt of wat zich bevindt tussen de eerste en de tweede komst van de brullende leeuw. Tussen de twee helften van de komst van Christus. Tussen zijn eerste en tweede komst. Daar spreekt honing van. En die honing komt uit een bloem. De nectar komt uit een bloem. Die bloemen zijn al een uitbeelding van Christus. En honing wordt dus voortgebracht door de dabar. Door de bij, door de dabar. Maar ook dus door het woord. Door Christus. Dan vinden we in de schrift regelmatig de vermelding van honing. Ook in bepaalde uitdrukkingen. Iedereen kent wel de uitdrukking melk en honing. Israël zou een land ontvangen overvloeiende van melk en honing. Volgens mij komt die uitdrukking een keer of 20 voor in de schrift. En we kennen overigens nog een andere uitdrukking. Die is niet melk en honing, maar melk en... Nee. Melk en honing en melk en vaste spijs. Want die honing in de schrift is een beeld van de vaste spijs. Van verborgenheden. Ik wil zomaar eens wat schriftplaatsen doornemen waar gesproken wordt over honing. Ik begin in Exodus. Exodus 16. En daar gaat het over het manna. In vers 14 haak ik even aan. Dat volk Israël ziet daar, als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen de kinderen Israël zagen, zo zei de een tot de ander, het is man, want ze wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hem, dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord, dabar, dat de Heer geboden heeft. Hier stop ik even. Wat je hier beschreven vindt is dat het volk Israël manna ontvangt. Het brood dat uit de hemel neerdaalt. Daar overheen lag dauw. Maar als de zon opkomt, verdwijnt de dauw. Als ik het heel snel zeg, is die dauw is water, is altijd een beeld van het woord van God. Maar hier is het blijkbaar een bedekking. Hè, het woord van God, zoals beschreven in de bed, is een bedekking, kan een bedekking zijn. Maar wanneer de zon de gerechtigheid daarover opgaat en het licht erop schijnt, wordt de bedekking weggenomen en zien we wat er onder die bedekking ligt. Zo is het natuurlijk ook voor de wet. Israël was onbesneden van hart, maar wanneer de bedekking weggenomen wordt, zegt Paulus in 2 Korinthe 3, Ja, dan zal het zien waar de wet werkelijk van spreekt. Nou, hier wordt de dauw, als die opgevaren is, ligt dat een klein rond ding. Klein als de rijm op de aarde. En dat is dat manna. En als de kinderen Israëls het zagen, zei de een tot de ander, het is man. Dat zeggen ze niet. Eigenlijk zeggen ze, zie je hier ook in de interlineair, als de zonen van Israël het zien, zeggen zij, man tot de broeder van hem, wat? Want manna betekent gewoon, of wat? Wat is dat? Of hoezo? Dat is ook weer typerend, hè? Voor de zonen van Israël. Ze zien, Mozes legt later uit wat het is, maar ze zien het woord van God liggen in beeld. En ze, wat is het? Ze zien het niet, wat het is. Nou, ze weten het niet. Het blijft verborgen voor ze. Mozes dan zei tot hem, dit is het brood dat welk de Heer u lieden te eten gegeven heeft. Dan staat er in mijn vertaling een punt. Dan staat er namelijk, dan staat er daarna, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Dan staat er volgens mij, dan staat er wel een dubbele punt. Maar ik zou de dubbele punt zetten tussen het einde van vers 5 en vers 6. Mozes legt uit, dit is het brood dat welk de Heer u lieden te eten gegeven heeft. Dubbele punt. Of is-teken, of namelijk, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Kijk, dit is dabar. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft, geïnstrueerd heeft. Dus het brood dat daar gegeven wordt, is een uitbeelding van het woord dat de Heere geboden heeft. En waarom haal ik dit vers aan? Omdat in vers 31 wordt verklaard hoe dat manna smaakte. Want daar wordt gezegd, het huis Israëls noemde dus zelfs naam man. En het was als korianderzaad wit. En de smaak daarvan was als honingkoeken. Dus de smaak van dat manna was als honing. He, dat woord van God, dat smaakt als honing. He, dat... Dit is het woord, dabar, dat de Heer u geboden heeft. Het smaakt als honing. Nou, die honing is dus een uitbeelding van het woord van God. En Paulus die ligt dat toe in 1 Korinthe 10 als hij zegt... onze vaders waren allemaal onder de wolk, waren alle in Mozes en in de zee gedoopt... en hebben allemaal hetzelfde, niet voedsel gegeten... nee, ze hebben allemaal hetzelfde geestelijke voedsel gegeten. Dat manna... Tuurlijk, zij aten daar letterlijk van. Ze aten daar echt brood van. En koeken, die smaakt als honing. Maar het is een uitbeelding van geestelijk voedsel. Van geestelijk brood. En dat smaakt als honing. Ik blader even door naar Spreuken. In Spreuken komt de honing nogal eens voor. Ik haalde zojuist al een vers aan natuurlijk. Die ik ook in mijn PowerPoint had gezet. Dat was... Spreuken 25, ik wil nu even naar 24. Honing, ik zei al dat het Hebreeuwse woord voor honing is dabash. Net iets andere uitgang dan dabar, hè, dan woord. Maar die woorden hebben dus allemaal het verband met elkaar. Het spreekt allemaal van hetzelfde. In Spreuken 24 vers 13 staat, eet honing mijn zoon, want hij is goed. Tegenwoordig is natuurlijk veel te doen om voeding. En dan is altijd de vraag, ja, is dat goed voor je? Nou, van honing kunnen we in ieder geval, die kunnen we afvinken, dat is goed voor je. Dus dat kan je gaan eten. Eet honing, want dat is goed. En honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Honingzeem, zo heb ik me laten informeren, dat is het zuiverste deel van de honing. Waar geen stuifmeelresten in zitten. En geen overblijfselen van bijen was. Overigens, nee, kom ik zo op. Eet honing, mijn zoon, want dat is goed. Is goed. En honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Gehemelte, dat is dat deel in de mond, wat, hè, het gewelf in de mond aan de bovenkant. Ja, ook dat spreekt weer van, het woord zegt het al, van de hemel, van hemelse dingen. Verhemelte of gehemelte. Het spreekt van hemelse zaken. Daar spreekt honing ook van. Van dat wat we vinden tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Verborgen dingen. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Die honingzeem, dat is dus. Die honingzeem is dat wat vrij is van stuifmeelresten, maar ook van bijenwas. En dat is al dat is ook wel apart, want bijenwas is een ander product wat bijen voortbrengen. Dus honing en bijenwas. Maar van bijenwas worden weer kaarsen gemaakt. Dus van bijenwas worden weer kaarsen gemaakt. En licht is natuurlijk ook weer een beeld van het woord van God. Zoals. Laat ik er even naartoe gaan. Even terug naar Psalm 119. Psalm 119, die lange psalm, die gaat natuurlijk alleen maar over het woord van God. Op allerlei verschillende manieren wordt daar uitdrukking aan aangegeven. Dan staat in vers 103. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest. Meer dan honing voor mijn mond. Hier wordt die honing ook weer genoemd. En dan twee versen verder. Uw woord, uw dabar, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. In twee versen allebei, en de honing en de bijenwas, hè, het licht, de kaarsen waarvan. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En het is uw redenen, uw woord is zoet als honing voor mijn gehemelte. Spreuken 24 was ik. Spreuken 25, dat staat bij mij op dezelfde bladzij, dus die pak ik ook nog even mee. Dat is wel een bijzonder vers, dat lees je ook vaker van de honing, want hier staat 25 vers 16. Hebt gij honing gevonden? Eet dat u genoeg is. Opdat gij misschien daarvan niet zat wordt. Ja. Bij zat heb ik weer andere denkbeelden. Oud-Nederlands, maar opdat je niet verzadigd wordt. Hè? Opdat je daarvan niet verzadigd wordt en het uitspuugt. En die uitspuwt. Dus van de honing wordt gezegd. Daar kan je van eten. Maar eet er genoeg van, maar niet te veel. Want als je er te veel van eet, dan wordt het je ook te veel. Dat werd van dat manna wordt dat ook gezegd in Exodus 16, waar we zojuist waren, dat ieder mocht verzamelen nadat hij nodig had. En dat, daar spreekt die honing ook van. Dat vinden we hier ook in Spreuken 25. Dit vers in Hebreeën, ik zei net al, er zijn uitdrukkingen zoals melk en honing, maar ook melk en vaste spijs, de honing. Spreekt van de vaste spijs. Ik kan daar nu niet heel uitgebreid op ingaan. Ik denk dat ik. Ik geef ook studie in mijn eigen woonplaats. Is hier vlakbij. ik denk dat ik het aanstaande zondag over. Nou ja, ik ben hier toch ook gekomen, Jannie. Ik denk dat ik het aanstaande zondag over melk en vaste spijs ga hebben. Om die begrippen eens wat nader te duiden. Dan zijn jullie natuurlijk allemaal van harte welkom. En niet zeggen dat het ver weg is, want dat kan je niet tegen mij zeggen natuurlijk. Nee hoor. Hebt gij honing gevonden? Eet dat u genoeg is. Want hier in Hebreeën 5 gaat het over de vaste spijs, vast voedsel. Voor de volwassenen, kijk, een zuigeling, een kind, een onmondige, die drinkt melk. Maar voor de volwassenen is er vaste spijs, is er vast voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik, letterlijk staat er gewenning, geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat laatste laat ik even liggen. Maar blijkbaar moet je vaste spijs, daar moet je wel wat aan wennen. Dat zijn de dingen die wat moeilijker verteerbaar zijn. Kijk, melk, dat net als bij een baby. Ik heb zelf ook kinderen, die zijn wat groter gelukkig. Die in het stadium baby heb ik wel gehad. Maar kijk, bij een baby, ja, dan zet je die fles op en dat loopt er vanzelf in. Maar als ze op een gegeven moment moeten gaan wennen aan vast voedsel, hè, dan begin je eens met een stukje brood zonder korst of fruit. Maar dan moeten ze aan wennen. En zo ga je steeds wat meer en wat zwaarder voedsel nemen. Nou, zo is dat met de geestelijke dingen ook zegt de schrift. En blijkbaar moet je er ook niet altijd te veel van eten. En de een kan nou eenmaal meer hebben dan de ander. Dus dat is met kinderen ook zo. Ik heb familie... Kan ik dat wel zeggen? Nou, die luisterde toch niet. Ik heb familie die had een kind van een maand of 5, 6 en die ging mee naar McDonald's. Ja, toen kwam het er weer uit. Dat is niet onlogisch, inderdaad. Dus, nee, dat moet een kind eraan wennen. Als het eerste stadium is melk en vaste spijs. Ja, dan moet je door het gebruik, door gewenning, moet je oefenen. Ja, ja. Is honing licht verteerbaar? Ja, dat zou je een... Baby's mogen geen honing, jij kan het weten. Dus,
twee.
Eerste 2 jaar geen honing voor baby's. Zo. Gevaarlijk ook?
Ja.
Oké. Okay. Nou, dat bevestigt dit verhaal alleen maar natuurlijk, wat de schrift zegt. Ja. Ja. Nou, daar gaan we straks bij een bak koffie of een broodje gaan we daar nog eens over. Want dat vind ik wel een interessante. Ik heb nog een aantal schriftplaatsen. We hadden tot 7 uur toch ongeveer? Ja. Oké, nou dan... Laat ik Ezechiël nog even noemen. Ezechiël 3. Ezechiël 3. Gaat het in Ezechiël 27 ook over honing? Oké. Nou, die zoeken we straks nog even op. Ezechiël 27. Maar Ezechiël 3 is een bekende, daarom wil ik hem ook voor het voetlicht brengen. In Ezechiël 3 wordt tegen Ezechiël gezegd in vers 1. Daarna zeide hij, dat is God, Jahweh. Daarna zeide hij tot mij, mensenkind, eet wat gij vinden zult. Eet deze rol en ga, spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zeide tot mij, mensenkind, geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honing, vanwege de zoetigheid. En hij zeide tot mij, mensenkind, ga heen, kom tot het huis Israëls en spreek tot hen mijn woorden. Kijk, de profeet moest de boekrol eten, hè, en moest het woord van God tot zich nemen... Hij moest het opeten. En het eten van iets is in de schrift is een uitbeelding van het deel aan krijgen. En daarom eten wij ook honing. Maar ja, er zijn talloze voorbeelden in de schrift. Waarin de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld, mijn vlees is waarlijk spijs en dat zou je eten opdat je deel aan me krijgt. Ik zeg het nu even geparafraseerd, ik weet niet hoe het er precies staat. Maar het eten van mijn vlees, dat betekent ook deel hebben aan hem. En zo vinden we daar heel wat voorbeelden van in de schrift. Dus de rol eten, de boekrol eten is het woord van God tot je nemen. En dat smaakt zoet. Dat is de ene kant van de medaille, daar kom ik straks op terug. Maar je moet, hier staat ook, dat je, en dat is een goede les voor ons, je moet eerst het woord van God tot je nemen, voordat je het kunt spreken. Als ik het omdraai, ik ken heel veel gelovigen die zeggen, zo moeilijk om er iets over te zeggen over mijn geloof. Ik heb ook als mensen gehad van, dan zit je op een verjaardag en dan gaat het over geloof. En diegene is een gelovige en die zegt dat toch, dan moet je bij hem zijn. Ik denk van ja,
Op jou.
Ja, bijvoorbeeld, of op een ander, maar dan denk ik van ja, dan zal diegene het woord van God wel niet tot zich hebben genomen. Of niet genoeg in ieder geval. Ik bedoel, de een praat er makkelijk over dan de andere. Dus elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, hè? Zo is het ook. Maar je zou het woord van God eerst tot je toe moeten nemen voordat je het kan delen. Dus voordat je het kunt spreken. En daarom moet Ezechiël die boekenrol ook opeten. En dan gaat hij tot het volk van Israël en spreekt hij tot hen de woorden van God. En dat parallelgedeelte vinden we natuurlijk in Openbaring. Dus daar ga ik ook nog even heen. In Openbaring 10. Want ik zei al, die smaak van honing, die smaak van de boekenrol, die is zoet. Maar dat is de ene kant van de medaille. Openbaring 10. Ja, ja. In vers 3 staat: hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. Pakken we nog even mee. En in vers 7, in de dagen van de stem des zevenden engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Dit is het moment dat de verborgenheid, hè, Christus is nu verborgen voor Israël, voor de wereld. Hè, en ons leven is met Christus verborgen in God. Maar die verborgenheid die zal beëindigd worden. Dan zal heel de schepping, heel alle koninkrijken van de aarde zullen aan hem onderworpen zijn. En dan zal het koninkrijk over de hele volkerenwereld gevestigd zijn. Dan is de honing voorbij, zeg maar. De verborgenheden van het woord van God, die zijn dan beëindigd. Ik haak even aan in vers 8. Er staat, en de stem die ik gehoord had uit de hemel, ik ga echt aan de rest van het verband voorbij. De stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij en zeide, ga heen, neem dat boekskun. Ik zal de interlineaire er ook even bij pakken. Ja, bij jou staat het boekje en voor mij staat er letterlijk zoiets als een boekrolletje.
Ja.
Ja, Biblari Dion. Ik ken ons woord Bijbel nog van. Bijbel. Zou dat toeval zijn? Ja, dat is toeval. Het boekrolletje. De stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom tot mij en zei, ga heen, neem dat boekje, boekrolletje of boekskun. Dat geopend en in de hand des engels is die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boekskun. En hij zeide tot mij, neem dat en eet het op. Vergelijkbaar als met Ezechiël, die boekrol moet weer gegeten worden. Eet het op, let op wat er nu staat. Het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Ja, en dan in het volgende vers staat, ik nam dat boekje uit de hand des engels en ik at dat op en het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd het in mijn buik bitter. Dus wanneer het woord van God is zoet als honing, Hè, en dat smaakt zoet in de mond en zoet voor het verhemelte. Maar voor de mens, waar de buik een uitbeelding is, hun god is de buik, staat ergens in de schrift. Voor het vlees is het bitter. Het is namelijk, het gaat voorbij aan het vlees. Het woord van God is gericht op geestelijke dingen, op de uitwendige mens. Op de inwendige mens. En nu haal ik hetzelfde door elkaar. Ik wil net zeggen, ja, wij zeggen we gaan straks een broodje eten, dan zou je kunnen zeggen, we gaan de inwendige mens versterken, dat zegt men meestal. Maar in de schrift is de inwendige mens is juist het geestelijke, dat wat in het hart van de mens is. En de uitwendige mens, ja, dat is diegene die verdorven wordt van dag tot dag. En dat is de buitenkant, het uiterlijk. En daarvoor is het woord van God, voor het vlees, ja, is het bitter. Maar in de mond voor het verhemelte is het zoet. Het verblijdt het hart. Nou, het licht van de ogen verblijdt het hart. Hè, een goed bericht smit de beenderen. Ik ga nog even naar 1 Samuel 14. Want daar wordt gesproken, ook een schriftgedeelte met een typologische betekenis, daar wordt gesproken van honing, daar wordt gesproken van verlichte ogen. In 1 Samuel 14 gaat het over Jonathan. Jonathan, het was weer eens oorlog natuurlijk met de Filistijnen. Want er was weliswaar iemand begonnen met Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Maar hier zijn we nog bij Saul en bij Jonathan. En pas David was degene die de uiteindelijke verlossing tot stand bracht. Maar hier is het Jonathan. Ja, u moet de geschiedenis maar eens doorlezen. Maar Jonathan die behaalt ergens in de hoogte de overwinning. En ondertussen heeft zijn vader Saul. Die heeft een soort vloek uitgesproken, laat ik het zo maar zeggen. Nou, laat ik het gewoon lezen in vers 24. De mannen van Israël werden mat, moe, te dien dagen. Want Saul had het volk bezworen, zeggende, vervloekt zij de man die spijzen eet, en weer die spijs, dat voedsel, vervloekt zij de man die spijzen eet tot aan de avond, opdat ik mij aan mijn vijanden wreke. Daarom proefde dat ganse volk, het hele volk, geen spijs. Dus Saul is een uitbeelding van de wet. Ik ga er even kort doorheen, maar Saul is een uitbeelding van de wet. En daarom had hij ook gezworen, vervloekt is de man die spijzen eet tot aan de avond, opdat ik mij aan mijn vijanden gewroken heb. Hè? Hij moest zo nodig een werk doen, hij moest zo nodig zichzelf opblazen. Hij moest zo nodig een belofte doen waardoor het volk mat werd. Want dat word je van de wet, daar word je moe van. Altijd maar werken, en dat is die bijen, die gaan ook vroeg dood. Altijd maar werken, ja, daar word je moe van. En dan krijg je geen goed voedsel tot je. En daarom werd dat volk mat. En dan lees je, het ganse volk kwam in een woud en daar was honing op het veld. Nou, toen het volk in het woud kwam, ziet, er was een honingvloed. Er was heel veel honing. Maar niemand raakte met zijn hand aan zijn mond, want het volk vreesde de bezwering. Ja, zo werkt dat onder de wet. Maar dat is mooi. Maar Jonathan had het niet gehoord. Die leefde uit hele andere beginselen. Dus Jonathan had het niet gehoord toen zijn vader het volk bezworen had. Hij leefde niet onder de vloek van de wet. Hè. Saul zegt, vervloekt zij de man die spijzen eet tot aan de avond. Ja, dat is de vloek van de wet. En daarom werd het volk mat. Maar Jonathan had het niet gehoord toen zijn vader het volk bezworen had. En reikte het einde van de staf uit. Weer die staf. Opstaan, staande blijven. Beeld van opstanding. Hij reikte het einde van de staf uit die in zijn hand was. Hij doopte dezelfde in een honingraad. En als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. Ja, helder zegt de MBG. Maar er staat echt...
Ik heb het herzien.
Oh, je hebt de herzien, die hebben het herzien.
Ja.
De herziene statenvertaling heeft het herzien.
Helder.
Zij lichten op. Zijn ogen lichten op. Ze werden verlicht. Ja, daar spreekt dus die honing van. Van dat wat de ogen verlicht. Hè, dat is dus honing, vaste spijs. En je leest later ook dat Jonathan zegt van, joh, als mijn vader die eed niet had gezworen, ze hadden wel gewonnen van die Filistijnen, maar hij zegt dan was de overwinning veel groter geweest. Ja. Ik wil afsluiten met een vers uit Efeze 1. En ik lees het gewoon voor, want dan haal ik het nog binnen de tijd die mij gegeven is. Want hier wordt ook gesproken van die verlichte ogen. Daarom, omdat ook, dit is ook herziene statenvertaling volgens mij. Die gebruik ik wel vaak in mijn PowerPoints, omdat dan die naamvalletjes allemaal wat gemoderniseerd zijn. Nee, maar ja, er kloppen zoveel vertalingen niet. En dus kan ik over elke vertaling wel een boekje open doen.
Ja,
nee, dat geloof ik ook. Gaan we het straks over hebben. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, Paulus woorden aan de Efeziërs, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, de heerlijkheid van de honing, onderzoeken brengt heerlijkheid. De Vader van de heerlijkheid, omdat hij u geeft geest van wijsheid. Verlichte ogen namelijk. Geest van wijsheid en van openbaring. In het kennen, letterlijk staat hier besef, epignosis. Dat wat boven epignosis is kennen, kennis. En epi is dat wat daar bovenuit gaat. Besef, realisatie. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het besef van Hem. Dat is honing, hè? Dat wijst niet op de mens zelf. Nee, dat wijst op Hem. Het besef van Hem, van wie Hij is. Daar wijst honing op. Kijk, dan kun je, zoals je Simpson, zoals ik al die commentaren lees, dat het gaat over, ja, dan zouden wij vooral geen voorbeeld aan nemen. Dan gaat het weer over de mens. Nee, het gaat over het kennen, het besef van Hem. Daarom heb ik deze middag ook gewezen op de typologische betekenissen van al die zaken die we vinden beschreven in de geschiedenis van Simpson. Het wijst op Hem. In het besef van Hem, namelijk verlichte ogen, ja, van uw verstand. Voor mij heeft dat met grondtekst, met manuscripten te maken. Maar verlichte ogen van uw verstand of van uw hart. Als je beseft wie Hij is, dan heb je een geest van wijsheid en van openbaring. En dan heb je verlichte ogen van het hart. Verlichte ogen van uw verstand, van uw hart. Hier ook weer, hè? Niet om te weten wat de hoop is van jouw roeping. Nee, wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En als je weet wat zijn roeping is en wat zijn erfenis is in de heilige, ja, dan weet je vanzelf waar je deel aan hebt, want wij zijn één in Hem. Wij zijn één in Christus. Wij delen in zijn zegeningen. Wij zullen delen in zijn heerlijkheid. Die heerlijkheid die nu nog verborgen is, tussen die twee, als honing tussen die twee helften van die leeuw, maar straks geopenbaard zal worden. En dan zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nu dus nog verborgen in de hemel, maar straks geopenbaard. Nou, hier wil ik het bij laten.
Het staat ook in Psalm 19, hè?
Ja, ik weet het, ja. Ik weet het. Ik weet dat het in Psalm 19 staat. Die heb ik een beetje expres overgeslagen. Ik had ook wel verwacht dat iemand daar iets over zou roepen. Wellicht dat ik hier nog eens uitgenodigd word om de volgende hoofdstukken van Simpson te bespreken. En dan komen we vanzelf in de rest van het hoofdstuk. Want het raadsel gaat natuurlijk ook weer over honing. En Psalm 19 geeft een perfect antwoord op het raadsel. Dus daarom heb ik die even geparkeerd. Ja, ik ben dus gebleven halverwege Richter 14. Dat had ik ook wel een beetje verwacht. En misschien denk je van ja, je had toch ook gewoon Richter 13 en 14 kunnen bespreken. Maar ja, ik heb die hoofdstukindeling niet gemaakt. Dus ik stoor me daar eigenlijk ook niet aan. De Heilige Geest heeft die ook niet gemaakt, die hoofdstukindeling. De schrijvers van de schrift ook niet. Dus ik wil het hierbij laten. En wellicht dat we het volgende keer dan maar eens over de bruiloft moeten hebben.